Goedenavond, broeders en zusters. Ik wil u begroeten met de woorden van een lied wat de Heer Jezus ook zong toen hij van de avondmaalzaal naar Gethsemane liep. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Och Heere, geef toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heere. Wij zegen u uit het huis van de Heere. De Heere is God. Hij heeft het voor ons doen lichten. Bind de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. O mijn God, u zal ik verhogen. Loof de Heere, want Hij is goed. Ja, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Met deze woorden wil ik u begroeten. De Heere zong dit loflied tot eer van zijn Vader, terwijl Hij wist dat Hij het lam vastgebonden zou worden op het kruis, om voor ons zijn strijd te strijden, om voor ons zijn leven te geven. Loof de Heere, want Hij is goed. En daarom past het ons, na het kruislevende, om die God een lofzang te zingen. Ik stel voor dat we het doen met ons lied 340 uit de bundel van Jan de Heer. Zing, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen doet. Zullen we dat als het kan staande zingen? Voor zover mogelijk, 340.
Thank you.
u voorgaan in gebed om samen de Heer een zegen te vragen. Vader, het past ons om u de lof en de eer te geven, elke dag van ons leven. Want geen dag is een dag zonder genade. Elke dag hebben we uw genade nodig. En zonder u kunnen we niets. Vader, we kunnen heel druk bezig zijn, we kunnen heel levendig zijn. Maar zonder u heeft het geen eeuwigheidswaarde. Zonder u is het leeg. En dank u, Heer, voor uw grote genade dat u beloofd hebt met ons mee te gaan, ons vast te houden, ons te leiden. Erbij te zijn. In de hoogtepunten van ons leven en in de dieptepunten. En Vader, als we beseffen wat de prijs was, dat we die geweldige zekerheid mogen hebben. Als we beseffen dat die prijs het leven van uw Zoon was, die u bereid was te betalen, dan zingen we des te met meer vanuit het hart. Zingt een nieuw gezang de Heer, die grote God die wonderen doet. Daar op het kruis, Heere, heb je dat grote wonder gedaan, dat verloren mensen, dwalende mensen, mensen die gedoemd waren om eeuwig bij u vandaan te zijn, weer thuis mochten komen bij u. Dat mensen weer een schild en een rots mochten ontvangen. Dat mensen weer met u verzoend zijn geworden. Vader, het is genade dat u uw Zoon zond naar deze aarde. Het is een grote genade dat u zweeg op Golgotha. Het is een grote wonder van genade dat we met hem mogen leven tot in eeuwigheid. Dank u wel voor die genade aan mensen. En zo mogen we elke dag leven, dag aan dag, met u. Ook deze dag hebt u gemaakt. Ook vandaag gelden uw beloften. Ook vandaag mogen we met u wandelen. Dank u wel daarvoor. En vanavond zijn we in uw huis wederom gekomen om samen u de lof te zingen, zoals we ook gedaan hebben in de liederen in de voorzang, en ook straks zullen doen in de liederen in deze dienst, omdat het verlangen van ons hart is om u groot te maken, om u de lof toe te zingen voor die grote liefde en genade. Maar mogen we vanavond ook aan uw woord luisteren, Heer, en mogen aan uw voeten zitten. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ook spreken tot ons hart. Wilt u datgene geven, Heer, wat we vanavond zo heel bijzonder nodig hebben. En ik vind het zo bijzonder dat u en ieder van ons persoonlijk kent. En ook weet, Heer, wat het verlangen van ons hart is. En wilt u datgene naar ons hart toe brengen wat u vanavond ons kwijt wilt. Zodat we voor deze week mogen weten dat u bij ons bent. Dat u ons troost, dat u ons bemoedigt. Dat u deelt in onze vreugde. En wat het ook mogen zijn, Heer, dat u er bent. Vader, dank u wel dat we zo samen uw grote liefde mogen zien. En samen mogen we vooruitzien naar hetgene wat nog komen gaat. Dank u wel dat u een grote God bent die wonderen deed. Dat u een grote God bent die wonderen doet. En dat u een grote God bent die wonderen zal doen. Want u bent de eeuwige getrouwe. Ook op deze avond, Heren, missen verschillende broeders en zusters die vanwege hun leeftijd of vanwege omstandigheden in hun leven, ziekte, en niet kunnen zijn. Misschien luisteren mee via de cassetteband of via de radio. De vragen, Heer, wilt u hen ook zegenen op dit moment waar ze zich ook bevinden. Vader, wilt u hen laten merken dat u erbij bent, in hun ziekenkamer of in een dal van hun leven. Dat u eeuwige armen onder hen zijn en dat u hen vasthoudt. Vader, wilt u zo heel bijzonder hun bemoedigen en hen versterken. Dank u wel dat we zo verbonden zijn en blijven met elkaar. En dank, Heer, dat we ook zo mogen bidden voor al uw dienstknechten die ook vandaag het woord brengen, ook op deze avond in Nederland en ver daarbuiten. Heer, als nu in Amerika licht wordt, ook daar de kerkdiensten beginnen, wilt u op dat continent zijn, Heer, en uw dienstknechten zegenen, opdat u nog uit nog meer monden de lof gebracht zal worden. Ga zo door, Heer, met uw werk, door uw Heilige Geest, door uw dienstknechten, om dat rijke evangelie uit te delen, tot dat moment komt dat Heer Jezus weer zal komen. Dank u wel dat we zo mogen bidden, Heer, ook voor de mensen om ons heen, voor deze wereld, die zo snakken, Heer, naar zekerheid, zo snakken naar rust, naar veiligheid. En dank u wel dat u voor al die mensen uw doorboorde handen uitsteekt en zegt, je mag bij mij komen. Ik bied je veiligheid, ik bied je zekerheid, ik bied je rust. En dat woord mag doorklinken, Heer, zolang als u het ons nog vergunt. Heer, zo leggen we dit samen zijn voor u neer. We willen bidden, Heer, dat onze gedachten gericht mogen zijn op u en dat we gevuld mogen worden door u. Heer, wilt u ons zegenen door datgene te geven wat we zo nodig hebben. In Jezus' naam. Amen. Het volgende lied Wat we met elkaar willen zingen is 722 uit de bundel van Johannes de Heer. En door het voorspellen en het zingen van dit lied wil ik u in de gelegenheid stellen om uw gaven te geven. Het eerste, zoals gezegd, voor het werk in de gemeente. En het tweede willen we daar meteen achteraan doen voor het bouwfonds. 722 kroont hem met gouden kroon het lam op zijn troon. Ik wil het eerste gedeelte met u lezen uit de Bijbel. Het is vandaag Palmzondag, dus ik wil met u lezen Matteüs 21. Waarin de geschiedenis vinden dat Heer Jezus Jeruzalem binnenrijdt. Matteüs 21 vanaf vers 1. Na het volgende lied willen we nog een psalm lezen met elkaar. Matteüs 21. Het gebeurde allemaal in die laatste week voordat hij naar het kruis ging. Matteüs 21, vanaf vers 1. Dat we dan het volgende lezen. En toen zij Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen uit, tot wie hij zei: gaat naar het dorp dat tegenover u ligt, en terstond zult gij een ezelin vastgebonden vinden en een veulen bij haar. Maakt haar los en brengt haar tot mij. En indien iemand u iets over mocht zeggen, zeg dan: de Heere heeft ze nodig. Hij zal ze terstond terugzenden. Dit is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet, toen hij zei: zeg de dochter Sions, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, en op een veulen het jong van een lastdier. Nadat de discipelen heen gegaan waren en gedaan hadden zoals Jezus hun had opgedragen, brachten ze de ezelin en het veulen, en ze legden hun klederen op, en hij ging daarop zitten. En het merendeel der scharen spreidde hun klederen op de weg. Anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen die voor hem uitgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna, de zoon van David, Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeide: wie is dit? En de scharen zeiden: dit is de profeet Jezus van Nazareth in Galilea. Tot zover dit gedeelte. Hosanna. Ik heb altijd gedacht, Hosanna betekent zoiets als hoera of halleluja of heel blij zijn. Maar Hosanna betekent letterlijk: Heere, geef toch heil. Wat we ook net lazen in Psalm 118. Dus het volgende lied willen we dan met elkaar zingen. Dat gaat ook over Hosanna. 298 uit opwekking. 298 uit opwekking. Hosanna, Hosanna in de hoge. Heer, ons hart is vol lof. Wij verhogen uw naam. Wees verheven, o Heer, mijn God. 298. Wat een geweldig moment moet dat geweest zijn, dat Heer Jezus Jeruzalem binnentrekt. Ik wil met u nog een gedeelte lezen uit de Bijbel, waarin we zien dat het nog een keer zal gebeuren. Psalm 24 wil ik met u lezen. Midden in uw Bijbel, Psalm 24. Psalm van David. Een drieluik van David, Psalm 22, 23 en 24, horen zo heel bijzonder bij elkaar. En Psalm 24 wil ik met u lezen. Er staat boven door de drukker erbij gezet: intocht met de koning van de eer. En er staat het volgende geschreven: van David een psalm. Van de Heere is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. Want hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen gevestigd. Wie mag de berg van de Heere beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. Die zal van de Heere een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van wie naar hem vragen, die uw aanschijn zoeken, dat is Jacob. Hef poorten uw hoofden omhoog en verheft u gij al oude ingangen, opdat de koning der ere inga. Wie is toch de koning der ere? De Heere sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. Hef poorten uw hoofden omhoog en verhef ze gij al oude ingangen, opdat de koning der ere inga. Wie is hij toch, de koning der ere? De Heere de Heerscharen, hij is de koning der ere. Tot zover deze bijzondere psalm van de intocht van de Heer Jezus straks in Jeruzalem. We hebben met elkaar gelezen de geschiedenis die we dan Palmzondag noemen. Waarop de mensen blij zijn dat hij eindelijk in de openbaarheid komt. Eindelijk zijn de mensen blij dat de Heer Jezus laat zien wie hij is. En ik denk dat er iets gegroeid is in de harten van de discipelen. Nou worden we minister. Nu gaat het gebeuren. Nu zal het koninkrijk komen. Nu zullen de Romeinen het land uitgezet worden. Wat daar gebeurde, Maar die intocht was eigenlijk iets heel vreemds. Als je zo de evangeliën leest, dan zie je dat de Heer Jezus een bepaalde manier van optreden had. Als een circus in een stad komt, of een bepaalde voorstelling heel belangrijk is, dan worden er van tevoren aan de lantaarnpalen grote borden neergezet. Zodat de mensen weten, dan en dan is het circus er, of dan en dan is die tentoonstelling of die voorstelling er. En er wordt reclame gemaakt via de bladen, op de lokale radio wordt er over gesproken. En zo leeft iedereen toe naar het geweldige moment dat dan het circus de stad in komt of de voorstelling plaatsvindt. Als je tegenwoordig een cd maakt en je wilt er goed aan verdienen, dan begin je lang van tevoren met een promotiecampagne. Je zorgt ervoor dat de radiostations al weten dat er iets nieuws staat te gebeuren. Dat je iets mist als je het niet hebt. Je zorgt dat de zanger of de zangeres in zoveel mogelijk talkshows zit. Zodat als dan die plaat uitkomt, die cd uitkomt, er veel van verkocht wordt. Met andere woorden, je doet aan promotie, je doet aan reclame. En als je zo leest wat de Heer Jezus doet in zijn leven, dan zien we dat hij zich telkens niet op de voorgrond plaatst. Telkens zie je dat hij zich terugtrekt. Natuurlijk, hij spreekt tot de mensen. En de mensen komen ook in grote drommen naar hem toe. Maar hij trekt zich regelmatig terug. Hij zoekt de publiciteit niet. Zijn wonderen getuigen van zijn goddelijke macht. Zijn woorden spreken van zijn afkomst. Maar hij zoekt niet het middelpunt van de belangstelling. Hij zoekt niet datgene dat iedereen niet meer om hem heen kan. Want dan zou hij iets anders gedaan dan wat hij nu deed. Hij verbleef veel in Galilea. Hij verbleef veel in de woestijn. Nee, als hij de aandacht op zichzelf wilde trekken voor zijn woorden en zijn wonderen, dan zou hij in Jeruzalem alleen maar hebben geleefd. Of een schip gepakt hebben en naar Rome zijn gegaan. Om daar in het middelpunt van de wereld zijn woorden te spreken, zijn wonderen te doen. Maar niets daarvan lezen we bij de Heer Jezus. Nee, hij trok zichzelf terug. En hij verbood zelfs zijn discipelen te spreken. Heel vreemd. Ik denk dat een public relation manager vandaag de dag tegen de Heer Jezus zou zeggen, je doet het helemaal verkeerd. Je moet in Rome zijn, of op zijn minst in Jeruzalem zijn. Je moet een beetje aan de weg timmeren. Kun je niet een boek schrijven of zo? Of kun je niet audiëntie aanvragen bij Pilatus? Of audiëntie in het Sanhedrin? Kun je niet meer je profileren? Jezus doet het niet. Maar dan opeens op die Palmzondag gebeurt er iets wat heel vreemd is. De Heer Jezus organiseert een intocht, een optocht. Hij organiseert iets waardoor hij gezien wordt. Hij stuurt zijn discipelen vooruit, geeft ze duidelijke instructies. Daar en daar kun je een ezel in vinden. Neem die mee en breng hem hier. En je zult ontdekken dat zelfs mensen tegen zullen zijn. Je probeert het tegen te houden, maar zeg maar dat ik hem nodig heb en je zult hem zo mee kunnen krijgen. Opeens zoekt de Heer Jezus de publiciteit. Opeens wil hij in het middelpunt staan. Opeens laat hij zich bewierroken, laat ik het zo maar zeggen. Opeens laat hij zich bejubelen. Opeens laat hij zich als koning meevoeren Jeruzalem in. Vreemd eigenlijk. Want zo was hij niet tot dat moment. Waarom zou hij dat gedaan hebben? Zou hij opeens behoefte gehad hebben om eer te ontvangen? Zou hij opeens gedacht hebben, door mij in de stilte terug te trekken werkt het niet? Oh nee. Hij is Gods zoon. Hij wist wat hij deed. Hij wist waarom dit moment belangrijk was. Hij wist waarom het nu belangrijk was dat de mensen hem zouden zien. In de eerste plaats was het belangrijk voor de geestelijkheid in die tijd. De fariseeën en de schriftgeleerden. Om daar de Messias, om daar die Jezus die ze zo noemden, vanaf de Olijfberg Jeruzalem binnen te zien gaan. Te rijden op een ezel in. Te rijden als een koning, niet met koninklijke waardigheid, maar nederig en zachtmoedig. Daar zagen ze voor hun ogen de schriften vervuld worden van Zacharia. Die sprak over de koning die niet met pracht en praal, met veel gevolg, met paarden en dergelijke, Jeruzalem binnen zou komen, met soldaten zou komen, maar een koning zou komen, zachtmoedig, rijdend op een ezelin, nederig. De geestelijkheid had dan moeten zien van alles wat ze gehoord hadden al van hem, toen hij sprak over dat koninkrijk, dat nu dat koninkrijk aanstaande was, dat nu dat koninkrijk kon doorbreken, dat ze, als ze hem zouden aanvaarden, dat het rijk van vrede zou opgericht kunnen worden. Het was een proclamatie aan de geestelijkheid. Ik ben degene over wie de profeten gesproken hebben. Zie naar mij, hoor naar mij. Het is triest, we lezen het ook in de andere evangelieën, dat zij die het hadden kunnen weten, zij die de schriften kenden, juist zeggen tegen de mensen, zwijg, doe het niet, roep niet zo hard. En tegen de Heer Jezus zelf zeggen, laat ze zwijgen. Dit mag niet, dit kan niet. Krijgen we problemen mee met Pilatus. Doe het niet. En dan zegt de Heer Jezus in het Lucas evangelie, als de schare zou zwijgen, zouden de stenen nog roepen. Ze keerden zich tegen hem. Ze zagen het teken niet, ze wilden het teken niet zien. Ze wilden niet aanvaarden dat deze man uit Galilea, dat dit de koning was, dit de Messias was, die het Joodse volk verwachtte. En in plaats van hem in de armen te sluiten, hitsten ze het volk op. En het volk wat hier roept Hosanna, riep een paar dagen later, kruisigt hem. Aangestoken, opgestoken door de Farizeeën. O, de Heer Jezus liet zo duidelijk zien dat hij de vervuller was van al de profetieën. En dat hij de vervuller zou worden van al de profetieën die nog over hem geschreven waren. In die komende dagen zou hij laten zien dat hij ook de leidende knecht was waar Jesaja over sprak. Dat hij het lam was dat geslacht zou worden. Dat hij aan het kruis hangende, de kruiswoorden die lang van tevoren al opgeschreven waren, zou zeggen. En dat hij begraven zou worden zoals de profeet ook al gezegd had, in het graf van een rijke. O, hij getuigde in het komen in Jeruzalem dat hij de vervuller was van de profetieën. Opdat de mens zou kunnen weten dat hij werkelijk degene was die met macht en autoriteit door God gestuurd was. Maar de Farizeeën wezen hem af. Ze wilden hem het zwijgen opbrengen. En er groeide alleen maar meer haat. En ze zochten om hem om te brengen. Maar er was nog een andere reden. Een andere reden waarom de Heer Jezus zo met zoveel blikken op hem gericht, met zoveel spotlights op hem gericht, Jeruzalem binnenkomt. Hij deed het omdat nu ging gebeuren waarvoor hij gekomen was naar deze wereld. Hij was niet gekomen om een lief kindje in de kribbe te zijn. Hij was niet gekomen om alleen maar mooie woorden te spreken. Hij was niet gekomen om wonderen te doen. Die getuigden allemaal van het koninkrijk wat komende was. Dat getuigde allemaal van zijn werk wat hij zou gaan verrichten nu hij in Jeruzalem binnengaat. Hij was gekomen voor deze week. Hij was gekomen voor deze stad om hier zijn leven te geven. En het was nodig dat de mensen het zagen. Opdat het niet in een achterkamertje, in een uithoek van de wereld zou geschieden, maar in de navel van de wereld. En Heer Jezus richt alle blikken op hem. En de stad is vol. En het gonst in de stad. Zou deze het zijn? En dan zien ze die man komen vanaf de berg. Zien hem Jeruzalem binnengaan. De tempel schoonmakende. Ze zien die man gevangen genomen in de hof. Zien die man die gegezeld wordt. Zien de man die zijn kruis draagt naar die andere heuvel, Golgotha. En heel de stad ziet dat hij daar gekruisigd wordt. En dat die 3 uur diepe duisternis er is, waarin God zich terugtrekt. Daar waar de Heer Jezus alle aandacht op zich gericht had, zien de mensen het. Waarlijk, dit is niet zomaar iemand. En zoals die soldaat onder het kruis zei, waarlijk, dit is de Zoon van God. De Heer Jezus laat met deze intocht zien, hier ben ik voor gekomen. Ik ben gekomen om mijn leven te geven, als een losprijs voor de wereld. Ik ben niet gekomen als leraar in de eerste plaats. Ik ben niet gekomen als wonderdoener. Ik ben niet gekomen als voorbeeldfiguur. Ik ben gekomen om te lijden en te sterven. Kijk naar mij. Zie naar mij. Ik ben het lam van God. En ik denk dat dat de reden was waarom de Heer Jezus deze intocht organiseert. Zodat de mensen het zouden zien vanaf de eerste dag. Hij is het. Let op hem. En hij kwam. En hij ging naar Golgotha. En gaf daar zijn leven. Of vandaag hoor je zoveel mensen zeggen, de Heer Jezus is een geweldig voorbeeldfiguur. Het is jammer dat hij zo vroeg dood is gegaan. Jan Rot heeft de Matthäus Passion vertaald en heeft hem gebaseerd op het feit dat Jezus een geweldige leraar is en meer niet. Maar dan haal je de kern van de Matthäus Passion weg. Dan haal je de kern uit het evangelie weg. Want de kern van het evangelie is dat hij het lam van God is dat uit liefde, aus Liebe, zijn leven gegeven heeft. Als je het kruis weghaalt, het sterven van de Heer Jezus weghaalt uit het evangelie, dan heb je alleen maar een moraalboek. Waar je niets aan hebt en waar je uiteindelijk dood mee gaat en geen eeuwig leven hebt. En de Heer Jezus wist dat de mensen aan zijn woorden, ze alleen maar dat hadden, voor altijd bij God vandaan zouden moeten blijven. Als ze zijn wonderen hadden en meer niet, dat ze dan uiteindelijk toch nog dood zouden gaan en nooit bij God konden komen. Het was nodig dat hij zijn leven gaf, opdat de mens weer teruggebracht werd tot God. Wie is de Heer Jezus voor jou? Een voorbeeld? Een geweldige leraar? Een bijzonder intrigerend figuur? Is die iemand die je misschien helemaal niet kent? Wat voor een beeld je ook van de Heer Jezus hebt. Hij is maar één persoon. De Zoon van God. Die zijn leven gaf voor jou. Door de zonde zijn wij gescheiden van God. Door de zonde is er iets kapot gegaan. En daar hadden we nodig dat iemand het weer heel maakte. Och, Heere, geef toch heil. Hosanna betekent, Heere, geef toch heil. Maak het weer heel. Want de onvrede in ons leven komt voort uit de onvrede die we hebben met God. De onvrede in deze wereld komt voort uit de onvrede die wij hebben met God. En de Heer Jezus is gekomen. De heiland, de heelmaker. En daar op het kruis heeft hij de relatie hersteld met God de Vader. Heb jij een religie of heb jij een relatie? Ben je religieus of heb je een persoonlijk contact met de levende God? Bij het kruis van de Heer Jezus, waar hij zijn leven gaf voor jou, daar ontvang je een relatie met God. Mag je God Abba Vader noemen. Als je beleidt dat het nodig was dat God zelf zijn zoon offerde voor jou, omdat je het zelf niet kon verdienen, zelf niet kon maken, zelf niet in orde kon maken. Als je dat gelooft en beleidt, dan mag je een kind van God zijn. Doe dat beeld van voorbeeldfiguur maar weg. Doe dat beeld van geweldige leraar maar weg. Doe al die beelden die wij als mensen over de Heer Jezus hebben maar weg. Hij is de Zoon van God, het Lam van God. In Psalm 22, daar zien we dit lam van God, die zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Deze week wilden we erbij stilstaan, bij Goede Vrijdag. Eigenlijk moeten we er elke dag bij stilstaan, bij Goede Vrijdag, die een goede vrijdag is voor u en voor mij, maar een verschrikkelijke vrijdag voor God en voor zijn Zoon. De koning die binnenkwam, hij werd het lam en hij riep aan het kruis uit, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar spreekt de goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. De goede herder, de Heer Jezus. Hij die het lam van God is, zoals Johannes de Doper dat ook zei. Hij die verlaten werd door mensen en stierf aan een kruis. Ken je hem al als jouw goede herder? Hij heeft ook zijn leven voor jou gegeven. Je kunt Goede Vrijdag vieren, je kunt Pasen vieren, je kunt naar de kerk gaan. Je kunt, zoals ik al zei, religieus zijn. Maar ik hoop dat je geknield hebt bij het kruis van de Heer Jezus. Hij die de Godverlatenheid voor jou is ingegaan, zodat jij, zodat ik nooit meer de Godverlatenheid hoeven in te gaan. Want de goede herder, die zijn leven gaf, Is ook de herder geworden die voor ons gaat zorgen. Als je geknield hebt bij het kruis van Psalm 22, mag je Psalm 23 toe-eigenen als de belofte van God. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven, tot in lengte van dagen. Oh, dit willen de mensen wel. Dit willen we wel. We willen graag hebben een herder die voor ons zorgt. We willen graag overvloed hebben. Leven en overvloed. We willen graag hebben dat hij voor ons zorgt. Maar het gaat niet om Psalm 22 heen. Als u Psalm 23 wilt toe-eigenen in uw leven, dan kan het alleen maar als u de goede herder van Psalm 22 aanvaardt. De koning die zijn leven geeft op het kruis. Dan mag elk kind van God weten dat God ook een grote herder is die voor je zorgt, die je leiden wil. En wat is dat heerlijk. Hij die zijn leven gegeven heeft, hij is namelijk niet dood gebleven. Op de derde dag is hij opgestaan. En hij kan en wil ons nu ook leiden. En wil voor ons zorgen, elke dag weer. Was dat geweldig. Dat die grote koning zijn leven gaf. En dat het niet in een uithoek gebeurd is, maar in het centrum van de wereld, in Jeruzalem. Hij gaf daar als goede herder zijn leven. En wil nu de grote herder zijn die voor u en voor mij wil zorgen. Geweldig is dat, hè? Beseffen we dat nog? Laat dat weer even opnieuw tot ons doordringen. Dat wij het zijn om wiens zonde hij moest sterven. Maar dat wij, als wij gekozen hebben voor de Heer Jezus, het voorwerp zijn van zijn liefde en zijn zorg. Zo in de Lijdensweek beseffen we des te beter, des te indringender, wat het hem gekost heeft. De hemel verlaten, mens geworden, dienstknecht geworden, gegezeld en gekruisigd, neergedaald in het dodenrijk, maar ook weer opgestaan. Maar die prijs heeft hij betaald. De Godverlatenheid zijn bloed heeft laten vloeien voor u en voor mij. En wie zegt, dit heb ik al zo vaak gehoord. Maar dringt het nog tot je door? Besef het je nog? Dat het voor jou, voor mijn zonde was. Gistermiddag zat een jongen naast me. En die huilde. En hij kon niet tot zwijgen komen. Ik zeg, wat is er? Hij zegt, ik ben zo blij dat ik van God mag zijn. En toen zei ik, wie is de Heer Jezus dan voor jou? En hij bleef maar huilen. Hij zei, de Heer Jezus is voor mijn zonde gestorven. Al was ik de enige zondaar, hij is voor mij gestorven. En hij bleef maar huilen. En ik werd geraakt door zoveel intensiteit, zoveel bewustwording van het feit dat de Heer Jezus voor jou persoonlijk gestorven is. Raakt het ons nog? Toen we laatst bij een uitvoering waren van de Matthäus Passion, raakte mij het ook weer opnieuw. Dat koor wat zegt, ich bin's, ich sollte büßen, an Händen und an Füßen. Het was voor mij, ik zou moeten boeten, aan mijn handen en mijn voeten. Maar het lam heeft het gedragen voor mij. Ik hoop dat het u echt weer raakt deze week. Ik hoop dat u weer van slag raakt voor het grote offer wat de goede herder gebracht heeft, zodat hij onze grote herder kan zijn. De koning komt vanaf de Olijfberg Jeruzalem binnen. En de derde reden waarom hij dit liet zien, waarop zijn aandacht richtte op het geweldige gebeuren op de Olijfberg in de poorten van Jeruzalem. Om heen te wijzen naar wat hij nog één keer zou doen. Dat als hij het offer gebracht heeft en verheerlijkt is bij God de Vader, dat er een dag komt waarop hij weer zal komen. En dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dat hij Jeruzalem binnen zal gaan als de opperherder. Dat hij zal komen om het rijk van vrede op te richten. O, Israël leeft in die verwachting. Ze hoopten dat die koning kwam. Maar ze gingen voorbij aan de profetieën van de lijdende knecht. Maar de Heer Jezus laat zien bij deze intocht in Jeruzalem. Ik zal eens weer komen. Psalm 22 moet eerst vervuld worden. Opdat de mensen Psalm 23 kennen in hun leven. Maar Psalm 24 zal ook waar worden. Hef poorten, uw hoofden omhoog. En verheft u gij al oude ingangen. Opdat de koning der ere ingaat. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Dan zal de koning zelf, de Heere zelf, hij zal komen. En hij zal de strijd aangaan tegen al die machten die om Jeruzalem heen gelegerd zijn. En hij zal zijn volk bevrijden. En hij zal het rijk van vrede en gerechtigheid oprichten. Al wat een geweldig vooruitzicht voor het Joodse volk. Dat de koning weer zal komen. En ze geloven het, ze verwachten het. Daarom willen ze allemaal begraven worden op de Olijfberg. Want ze willen dicht bij de Heer Jezus zijn. Bij de Messias zijn als hij komt. Zelfs de moslims geloven het. Dat hij weer komt op de Olijfberg. Want ze hebben hun graven voor de Gouden Poort neergelegd. Zodat hij, de Messias, de Jood, niet binnen kan komen. Omdat hij niet over een kerkhof mag lopen. En de christenen, geloven wij het nog? Dat Jezus Christus weer komt? Geloven wij nog dat hij dat rijk van vrede en gerechtigheid zal oprichten? Als ik zo om me heen kijk, heb ik het idee dat wij al blij zijn met het heden en nu. Blij zijn met al onze inspanning om hier dat rijk van vrede zelf te maken. Maar wij kunnen het niet. Wij kunnen de eenheid niet bewaren, wij kunnen de eenheid niet maken. We kunnen dat rijk van vrede niet oprichten. Wat staat er in Jesaja? De ijver van de Heere, de Heerscharen, die zal het doen. En met al onze inspanningen blijkt dat we hem nodig hebben. En we moeten onze inspanningen niet leveren om het zelf te doen. Maar we zijn niet geroepen om te bouwen, maar we zijn geroepen om te getuigen. Dat eens die koning, die opperherder weer zal komen. En dat de mensen hem mogen leren kennen door Psalm 22. Opdat ze in hun leven die grote herder mogen hebben van Psalm 23. Maar ook dat uitzicht mogen hebben naar die opperherder die spoedig weer komt. Leven wij nog in die verwachting? Getuigen wij daar nog van? Spreken wij nog over die herder die zijn leven gegeven heeft? Hij komt om de aarde te richten. De aarde is van God en de toekomst is aan God. En wij mogen daar deel aan hebben als Gods kinderen. Wij mogen daarin meejubelen. En wat zal het een geweldig moment zijn als die hemelse schare meegaat en die koning intocht laat gaan in Jeruzalem. Wij mogen daar deel aan hebben. Wat een uitzicht. Wat een vooruitzicht. En dan mogen we hem nog meer hulde en eer brengen. Eer aan die goede herder die zijn leven gaf. Daardoor betekent een nieuw leven voor ons. Eer aan die grote herder van Psalm 23 die het leven en overvloed geeft. Omdat we echt kunnen leven. Eer aan die opperherder die het leven straks bekroont met vrede en gerechtigheid. De toekomst is voor ons met hem. Laat dan die berg des Heren beklimmen. Ook staat er in vers 3. Wie mag de berg des Heren beklimmen? Psalm 24. Wie mag staan in zijn heilige steden? Die rein is van handen en zuiver van hart. O, dan zie je het wel. Wij kunnen niet bij God komen. Want wij zijn niet zuiver van handen, rein van handen en zuiver van hart. Pas als je bij Psalm 22 geweest bent. Bij de Heer Jezus Christus. En gewassen bent in het kostbare bloed, dan pas mag je bij God horen. En dan mag je ook delen, straks in zijn heerlijkheid. Laten we daarom ons dagelijks reinigen. In die verwachting dat hij spoedig komt. Want gij weet nog de dag, nog het uur, dat hij weer zal komen. Opdat we in reinig contact met hem leven. En die volle zegen van die herder nu al mogen ontvangen. Laten we hem verwachten. Laten we naar hem uitzien. En tot die tijd getuigen dat hij die herder is die zijn leven heeft gegeven voor ons. Die herder, de Heere der Ere, de Eeuwige, sterk en geweldig, in staat om te beschermen. Geweldig in de strijd, die al de tegenstanders teniet zal doen. Zo zal God, de Heer der Heerscharen, de overwinnaar, straks weer komen. Zo spreekt Palmzondag van het geweldige moment op Golgotha. Maar ook van het geweldige moment wat nog komen gaat. Jezus Christus die weerkomt. Zo zorgt God als herder voor het verleden. Alles is uitgewist op Golgotha. Zo zorgt hij voor het heden. Mij ontbreekt niets. En zo mogen we straks ingaan. En die poorten zullen opengaan. Wat een God. Hosanna voor de koning. Amen. Zo samen daarvan zingen. Dat lied wat spreekt over de toekomende tijd. Opwekking 240. Hosanna, Hosanna, de koning komt in de naam van de God van Israël. Straks zal hij zijn de vredevorst en het levendgevend aan heel de wereld. En het jubeljaar verkondigen. En hij zendt de Heilige Geest. 240. Samen hem danken. Vader, we hebben dit woord Hosanna gezongen om als een jubelkreet, omdat u heil gegeven hebt. Omdat u het volbracht hebt. Omdat u ons het leven gegeven hebt. Heere, onze vraag om heil hebt u beantwoord door te schenken op het kruis op Golgotha. Wat bijzonder. Wat grandioos. Wat ongedacht. U biedt het aan een ieder. De koning is gekomen om in de eerste plaats zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Voor een ieder die het wil aanvaarden, voor een ieder die gelooft, is daar het eeuwige leven. Heil, een heel gemaakte relatie en eeuwig leven. Vader, dank u wel dat uw zoon bereid was zo ver te gaan. Heer Jezus, dank u wel dat u bereid was alles af te leggen en die weg te gaan voor mij. Als we de komende week daar heel bijzonder bij stil willen staan, ook in dit deel van uw gemeente, als we daar persoonlijk ook deze week bij stil willen staan, Vader, wilt u ons de diepte laten voelen, merken, beseffen van uw offer. Dat wij, dat ik het voorwerp was waarom de Heer Jezus moest gekruisigd worden. Dat het mijn zonden waren waarom zijn bloed moest vloeien. Ich soll te buzen. En u hebt het gedaan, heren. Wat geweldig. En daarom mogen we vrij zijn. Aus Liebe heeft u uw leven gegeven. O, de grote koning. Hij mobiliseerde alle aandacht, opdat iedereen het zou zien, wat daar gebeurde op Golgotha. Opdat iedereen het zou weten, dat hij het offer gebracht heeft. De drie diepe duisternis kon merken, en zijn stervenskreet kon horen. Het is volbracht. Dank u wel, Heer Jezus, dat we het leven en overvloed mogen kennen. Dat u als grote herder mogen kennen, die ons elke dag wil leiden. En wat heeft het u veel gekost? Het heeft u alles gekost. 1000, 1000 maal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Maar die intocht in Jeruzalem is ons ook hoop. U komt weer als de opperherder. En de gouden poort zal opengaan. En vanuit Jeruzalem zal die vrede ook op deze wereld komen. Rijk van vrede en gerechtigheid. Wat wij mensen met al onze ecumenen, met al onze instellingen als Verenigde Naties niet voor elkaar kunnen krijgen, zult u werkelijkheid doen zien. O Vader, zend uw Zoon. Ja, kom haastig. Opdat er vrede zal zijn hier op aarde. Maar tot die tijd, Heere God, mogen we als uw kinderen en als uw gemeente getuigend op deze aarde zijn. Dat er leven is en eeuwig leven is bij de voet van het kruis. En mogen de mensen waarschuwen dat eens die dag komt, dat de koning zal komen. En dat het al vreselijk is te vallen in de handen van de levende God, als je niet geknield hebt bij het kruis. Vader, zo mogen we getuigend zijn. Leven tussen die eerste hemelsvaartdag en die toekomstige dag dat u op weer terugkomt. Zo mogen we leven en getuigen. Zo mogen we uitzien naar die dag. En tegelijkertijd elke dag leven onder die genadige hand van die grote herder die ons zachtkens leidt. Wat bent u goed. Wat bent u oneindig goed. En ik dank u wel dat ik de eeuwigheid heb om u daarvoor te loven en te prijzen. Hemelse Vader, zo mogen we de komende week ingaan. Beseffende, voor het eerst of opnieuw, wat het u gekost heeft. Vader, als er vanavond mensen in ons midden zijn, van wie het allemaal maar theorie is, of die de Heer Jezus zien als een groot voorbeeld, of als een leraar, of als een mens uit de geschiedenis, wil u bidden, Heren, dat ze vanavond op dit moment, in de komende week, doordrongen mogen worden van het geweldige feit dat Gods Zoon daar aan het kruis hing voor mijn zonde, voor hun zonde. En dat hij bereid was dat offer te brengen, omdat hij zoveel liefde heeft voor het verlorene. Omdat hun leven niet gebaseerd is op theorieën, maar hun leven gefundeerd wordt op het woord van God, op uw beloften. Heere, zegen ons zo de komende week. Wees ons nabij. En Heere, doe ons uw lijden recht betrachten en weer opnieuw doordrongen te zijn van uw grote liefde. Dat vragen we omdat we zo makkelijk afgedwaald zijn en zo makkelijk het weer gewoon vinden dat die goede herder zijn leven gaf. Heren, willen op u zien. Dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. En dit woord met elkaar mochten delen, deze drie psalmen vanuit de intocht in Jeruzalem. Heren, we zien uit naar uw komst. En tot die tijd willen we uitnodigende wie u nog niet kent om te komen bij die goede herder. Ga zo met ons mee, Heer, ook het verder van deze avond. Zegen ons, geef ons ook een goede nachtrust en zegen ons ook in de komende week. Niet omdat we het verdiend hebben, maar wil het aan u vragen als grote herder. Dank u wel. dat u uw belofte waar zult maken. In Jezus' naam. Amen. Als slotlied willen we zingen 104 uit Johan de Heer. Of 44 uit Opwekking. Hetzelfde. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, die al het aards gebeuren vast in handen heeft. Hem zij de glorie, want hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Ik stel voor dat het lied staande zingen voor zover mogelijk. En na het tweede couplet willen we ons stellen onder de zegen van de Heer en dan nog het derde couplet zingen. 104 uit de bundel van Johannes de Heer. En die God die trouw is, hij geeft ons ook zijn belofte voor vandaag en de toekomende tijd. En Vader, zo mogen van hier gaan, onze hand leggende op uw eeuwige belofte in uw woord geschreven, waarin u zegt, de Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heer schare, verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede in Christus Jezus. Halleluja. Amen.